dat we gaan lezen uit het boek Handelingen vanmorgen. Dat zal geen verrassing zijn. Handelingen 4, de eerste 22 versen uit dat hoofdstuk. Laten we samen lezen en nadenken en observeren en ontdekken wat de Heer in dit woord voor ons te zeggen heeft vanmorgen. Handelingen 4, vers 1. En terwijl zij tot het volk spraken, dat zijn Petrus en Johannes, die zij, kwamen de priesters, de bevelhebbers van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af, geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. En zij sloegen de handen aan hen, au, en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond. En velen van hen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het aantal mannen werd ongeveer 5000. En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen. Ook Annas, de hoge priester, en Caiaphas, Johannes, Alexander en allen die tot het hoge priesterlijk geslacht behoorden. En toen zij hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij hen: door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan? En toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen, leiders van het volk en oudsten van Israël. Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden opgewekt heeft, dat door hem deze man hier gezond voor u staat. Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. En omdat zij de man die genezen was bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen. En nadat zij hun bevolen hadden de raad te verlaten, overlegden zij met elkaar en zeiden: wat zullen wij met deze mensen doen? Want dat er een alom bekend teken door hen is verricht, is duidelijk voor allen die in Jeruzalem wonen. En wij kunnen het niet ontkennen. Maar laten wij, opdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij tot geen enkel mens meer in die naam mogen spreken. En na hen geroepen te hebben, gaven zij hun het bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de naam van Jezus. Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: oordeel zelf of het juist is in Gods ogen meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben. Maar zij dreigden hen nog meer. En omdat zij niets konden vinden om hen te straffen, lieten zij hen gaan ter wille van het volk, want ze verheerlijkten allen God over wat er gebeurd is. Want de man aan wie de teken van genezing verricht was, was ouder dan 40 jaar. Mag ik op met u bidden? Vader in de hemel, wij vragen u of u in ons een werk wil doen, of u in mij een werk wil doen, in een ieder van ons hier aanwezig. Dat wij de woorden van Petrus en Johannes kunnen naspreken, dat we niet kunnen zwijgen over wie u bent en wat u heeft gedaan. Toon ons vanmorgen uw heerlijkheid, zodat onze mond geopend wordt, ons hart geopend wordt, onze ogen gaan zien, ons verstand wordt verlicht en dat uw heerlijk evangelie de rode draad nog meer gaat worden in ons leven, in ons handelen, in ons doen en laten. Dat vragen wij u uit genade om Jezus wil. Amen. Terwijl zij spraken tot het volk, komen daar mensen op Petrus en Johannes af. En ik heb daar afgelopen week over nagedacht en ik weet niet of het u is opgevallen. U zult het vast wel eens eerder hebben gehoord. Maar ik verbaas me er opnieuw over wat er gebeurd is in het leven van Petrus. En het maakt mij niet alleen verbaasd, maar ook heel hoopvol gestemd. Want Petrus is radicaal veranderd. En als Jezus Petrus kan veranderen, dan kan hij mij veranderen. En dan kan hij jou en dan kan hij u veranderen. Van een bange, mensenvrezende, laffe, onwetende discipel naar een krachtige getuige van Jezus Christus. Kijk eens naar hoe Petrus zich in deze hoofdstukken van Handeling zichzelf presenteert. Daadkrachtig. Vol vertrouwen en vol zekerheid. Een echte leider. Maar Petrus is ook gelouterd. God heeft hem met zijn neus tegen de muur laten lopen. En Petrus is door Jezus aangeraakt. En we lezen in Matthäus dat het ook bij Petrus is gebeurd. Wat bij al die andere discipelen is gebeurd. En wat bij ons moet gebeuren. Dat vlak voordat hij naar de hemel gaat. Dat Jezus hun verstand opent. Zodat zij de schriften begrijpen. Dus je kunt jarenlang bezig zijn met religieuze dingen. Je kunt zelfs 3 jaar lang met Jezus meelopen. Hem horen praten, hem wonderen zien doen, erbij zijn wanneer zijn gedaante verandert en verheerlijkt wordt op de berg en nog een verduisterd verstand hebben. Opent Jezus zijn verstand. En dan gaat Petrus samen met zijn collega's, met Johannes en anderen, gaat hij getuigen van wie Jezus is. En we zien in het boek Handelingen, jullie gaan er natuurlijk de komende tijd toch veel meer in lezen en over horen en over nadenken en spreken, zie je die rode lijn doorgaan, die voortgaande lijn, die opgaande lijn van een steeds verdere verbreiding en verspreiding van het evangelie van Christus. En aanvankelijk beperkt die verkondiging zich tot een kleine doelgroep, alleen het Joodse volk, als eerste en enige. Maar de eerste tekenen dat God duidelijk maakt dat het evangelie voor de hele wereld is, zie je al gebeuren vanaf het leven van Stefanus, Filippus en daarna ook in het leven van Paulus. Daar gaan jullie straks nog meer later over horen. En er komt vervolging. Maar nu nog niet. Dit zijn als het ware de eerste schermutselingen, de eerste windritselingen van de grote storm van lijden en moeite die er gaat komen over de gemeente. En die er ook voor gaat zorgen dat die gemeente explodeert en verspreid raakt over heel het land tot ver buiten de grenzen. En daarmee alleen nog maar het Koninkrijk van God dichterbij brengt en meer verkondiging biedt. En wat ons opvalt is dat Petrus hier staat en dat de grootste weerstand tegen het evangelie van Christus komt van wie? Van religieuze mensen. Grootste weerstand, en je ziet het ook in Handelingen gebeuren en door de hele kerkgeschiedenis heen, is de boodschap van Christus roept altijd weerstand op. Wil je gauw komen tot de kern waar het om gaat, vraag dan aan mensen, wie is Jezus voor jou? Wil je snel van Jehovah's getuigen af zijn aan de deur? Praat dan niet oeverloos en eindeloos over Jehovah en over God, maar noem de naam van Jezus en vraag wie is Jezus voor jou? Het einde van elke intellectuele, beschouwende, religieuze discussie, maar ook het einde van elk religieus leven wat wij zo graag leven, omdat we zo graag Heer en Meester willen zijn over onze eigen religiositeit, over onze eigen spiritualiteit. Want als je religieus bent, dan kun je zelf bepalen tot hoe ver en hoe lang en tot wanneer dat gaat en waar dat eindigt. En waarom? Omdat je religieus kunt zijn en tegelijkertijd van binnen onveranderd. Je kunt dus jarenlang in de kerk zitten, ook in de rots, ik denk het wel. Je kunt jarenlang in de rots zitten, jarenlang in de kerk zitten, zonder dat je weet wie Jezus is. En heb je je leven lang de illusie gehad dat je godsdienstig was, maar de kern, de persoon om wie je draait, heb je niet leren kennen. Wat is nou die weerstand? Die weerstand tegen Christus komt voort uit het feit dat wij als religieuze mensen het liefst de touwtjes in eigen handen willen hebben. Het liefst horen hoeveel God van ons houdt. Het liefst horen hoe geweldig Jezus, hoe geweldig God ons vindt. Maar niet willen horen dat we ons moeten bekeren. Want dat lees ik in hoofdstuk 3. Daar is de boodschap duidelijk. Elk wonder wat door de Heilige Geest bij de handen van de apostelen gebeurt, gaat gepaard met verkondiging. En elke verkondiging van het evangelie begint met deze confronterende boodschap. Het deugt niet wat jullie doen. En Peter en Johannes en de apostelen en de discipelen spreken dat niet tegen de heidenen, maar hij spreekt dat tegen het volk van God. Het uitverkoren volk van God. Jullie leven deugt niet. En Petrus noemt man en paard. Jullie hebben ervoor gezorgd dat Christus is uitgeleverd aan de Romeinen. En jullie zijn er persoonlijk verantwoordelijk voor dat hij is gestorven aan het kruis. We weten dat dat tegelijkertijd net zo waar is dat God de Romeinen en het Joodse volk gebruikt om Jezus uitgeleverd te laten worden. Maar dat ontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid, zegt Petrus tegen het volksgenoten, dat wij Jezus hebben omgebracht. En daarom, de Jezus die jullie gekruisigd hebben, is door God opgewekt uit de dood. Hij is levend en in de naam, in de kracht van die opgestane Heer, staan wij hier en kunnen wij niet zwijgen, moeten wij daarover praten. Heb jij dat ook? Ik niet altijd. Ik kan eerlijk gezegd, als ik streng ben voor mezelf, ik moet eerlijk zijn voor mezelf, kan ik dit de apostelen niet altijd. Niet altijd. Heel vaak niet. Heel vaak niet. Bijna nooit nazeggen. Ik kan niet zwijgen. Het is toch veel makkelijker om te zwijgen. Hoe vaak kiezen we niet de makkelijke weg? Hoe vaak begin je niet gauw over wat anders? Hoe handig kun je zijn in een omzeilen van een boodschap, van een boodschap die je eigenlijk moet brengen? Wanneer aan jou gevraagd wordt hoe je denkt over dingen, waarom je naar de kerk gaat, waarom je preekt zondag, waarom je jezelf een christen noemt, is dat het antwoord? Gebruik je die gelegenheid? Kun je niet zwijgen en denken van yes, God geeft ons de kans, yes, nou kan ik erin. Of denken van nou, die woorden een beetje wegen. Ik heb de makkelijke middenweg, niet altijd ingewikkeld. Jullie hebben dat natuurlijk allemaal niet, maar ik wel. Kan je zwijgen? Dan moet er wat in je gebeurd zijn waardoor je ook het echt niet kan. Want Petrus en Johannes zeggen niet, we willen niet zwijgen, maar we kunnen het gewoon niet. Met andere woorden, er zit iets in hun hart. En waar het hart vol van is, dan loopt die mond van over. Er zit iets in hun hart en dat moet eruit. Deze mannen hebben wat gezien, die hebben wat gekregen, wat ik ook nodig heb. Want dan gaan mijn lippen ook bewegen en spreken over Christus. En dan gaan mijn woorden en mijn houding, alles wat ik doe, gaat getuigen van wie hij is. Zodat mensen gaan zien, deze man, deze vrouw is anders. Hij is niet beter, maar hij is anders. Verlang ik daar ook zo naar. Dat je niet wordt gelijk geschakeld met de grijze massa. Maar dat je collega, je buurman, en je familielid en je vriend weet, hij, zij, is een christen. Hoeft niet pas tevreden te zijn als iedereen daar blij mee is. Maar je moet niet rusten voordat iedereen weet waar je staat. En dan komt daar weerstand. Dan komt er weerstand. En, hoe is het mogelijk, uit religieuze hoek. Er zijn daar fariseeën, sadduceeën, schriftgeleerden, hoge priesters, met andere woorden, alles wat maar enigszins autoriteit heeft, stort zich op die apostelen om ze het zwijgen op te brengen. Er zijn bij de fariseeën. De mannen die meer gelden voor de leer dan voor de Heer. Er zijn daar de Sadduceeën, die niet geloven in een opstanding. Die alleen maar aanvaarden de eerste boeken van Mozes en niet geloven dat er werkelijk een opstanding uit de doden is. En we staan daar kerels te vertellen dat Jezus uit de dood is opgestaan. Die Sadduceeën hadden trouwens onder een ander natrekje. Dat waren religieuze mensen, maar ze hielden ook van politieke invloed. Dan krijg je die wonderlijke menging van kerk en staat, waarin de kerk zich gaat bemoeien wat er in de politiek gebeurt en andersom. En waarin ze elkaar de baantjes toeschuiven en mensen op hoge positie zetten. Niet omdat die mensen zo veel van de Heere God houden, maar omdat ze hetzelfde denkbeelden uitdragen en goed bruikbaar zijn om controle en macht te houden. Want daar draait het in dit hoofdstuk om, lieve vrienden. Petrus en Johannes en hun collega's vormen een directe bedreiging op de gevestigde orde in de kerk en in de politiek van Israël. En de Farizeeën en de Sadduceeën en die schriftgeleerden, weet je wel, van de Heer Jezus zei, jullie onderzoeken de schriften en denken daarin eeuwig leven te vinden. Ze kenden dat Oude Testament helemaal uit hun hoofd, maar degene die leven brengt, die schriften die over mij gaan, jullie kennen en herkennen mij niet. En er waren daar ook nog hoge priesters. Niet meer de afstammelingen rechtstreeks van Aaron, maar hoge priesters benoemd uit politieke overwegingen. En allemaal bewijzen dat Achaeus zich storten op die apostelen, omdat ze zich bedreigd voelen in hun positie. En dan dringen ze een nacht door in de cel en dan worden ze de volgende dag ter verantwoording geroepen. Staan ze daar voor die 70 mannen, het Sanhedrin. Heb je gelezen wat er stond even tussendoor, even zo'n kort tussenzin? Maar wie het woord gehoord had, hè? Geloofde. En het aantal mannen steeg tot 5000. Dat is mooi. Het begon met 120 op de eerste Pinksterdag. Toen kwamen er 3000. En nu zijn we inmiddels aan de 5000. Wat een contrast. De weerstand neemt toe. De ergernis neemt toe. Maar tegelijkertijd de groei van het koninkrijk neemt ook toe. Dat is niet alleen in de Bijbel zo, maar ook in onze tijd zo. Nergens groeit de kerk groot, sneller en krachtiger dan juist op die plaatsen waar het niet is toegestaan om Jezus te belijden. En dan worden deze mannen ter verantwoording geroepen. In welke naam, in welke kracht doen jullie dat? En dan neemt Petrus het woord en er staat daar, hij was vervuld met de Heilige Geest. Moet je vervuld zijn, zoals Petrus was, om te kunnen getuigen van Christus? Ja. Daarmee zeg ik niet dat je allemaal in tongen moet spreken, of allemaal moet kunnen profeteren, of allemaal die tekengaven moeten kunnen manifesteren, zoals we die in handelingen en in de brieven tegenkomen. Vervuld zijn met de Heilige Geest wil zeggen dat overal waar de ruimte is in je hart, is niet ingenomen door jezelf, maar door de Geest van Christus. Zo zijn er momenten dat je kan ervaren dat Gods Geest iets tegen je zegt. En dat je het ook moet zeggen. Dat is meegemaakt. Dat je niet kan zwijgen. Dat de Geest een last op je hart legt en ik moet gaan staan, ik moet dit zeggen, ik mag hier getuigen. En ik moet dit gewoon doen. Petrus raakt vervuld met de Heilige Geest. Daar hoef je ook niet heel lang christen voor te zijn. Want als je een emmer volgooit, dan gaat er heel veel water in. En dan is hij helemaal vol. Er zit heel veel water in, toch? Maar als je een vingerhoed volgooit, zit er maar heel weinig water in. Maar vol is vol. En hoe raak jij? Hoe raak ik? Hoe raken wij vervuld met de Heilige Geest? Wanneer wij leven in een houding, met een hart, wat er voortdurend op gericht is, zodat God ons kan gebruiken op die momenten dat Hij ons wil gebruiken. Wees vervuld met de Geest, zegt Paulus tegen de Efeziërs. En hij zegt het ook tegen ons. Daarmee bedoelt hij, leef zo dat God jou elk moment dat het Hem uitkomt, kan vullen met zijn geest, zodat hij je kan gebruiken om te spreken het juiste woord op het juiste moment, op de juiste plaats. Zoals dat in Jezus' leven steeds volmaakt het geval was. Dus dan mag je naar je werk gaan morgen, in je gezin werken, thuis blijven, in je buurt actief zijn, wat je ook doet, in elke omstandigheid waar God jou heeft geplaatst, de Heer, u heeft mij hier gebracht. Want als dat niet zo was, dan had u me al lang ergens anders gebracht. Ik ben hier omdat u mij hier wil hebben. En dan vraag ik u, wilt u mij vandaag vullen met uw geest? En dat betekent, maak mij minder vol van mezelf. Maak mij minder, met minder aandacht voor mezelf. Minder gericht op mezelf. Maar wilt u mijn hart vullen met uw heerlijkheid? Als je zo gaat leven, dan zul je niet elke dag meemaken wat Petrus en Johannes meemaken. Maar dan gaan er dingen in je leven veranderen. En dan mag je ervaren dat God jou gaat gebruiken als een getuige van wie hij is. Petrus spreekt, vervuld van de geest, en hij spreekt de mensen, de leidinggevenden, aan op hun gedrag. En hij benoemt hun zonde. En hij gebruikt een scherp woord uit het Oude Testament. De steen die de bouwlieden hebben afgewezen, is geworden tot een hoeksteen. Jullie hebben je vergist. Jullie hebben je dodelijk vergist. Jullie dachten het kruisigen en het begraven van Jezus het probleem te hebben opgelost. Maar datgene wat jullie aan de kant schuiven, wat jullie hebben weggetheologiseerd en weg hebben geredeneerd en weg hebben geregeerd en weg hebben gemanipuleerd, die man is geworden tot een hoeksteen. En op die hoeksteen, daar rust ons geloof. Want, vers 12 is genoemd, en die zaligheid is in geen ander. Want er is onder de hemel, met andere woorden, nergens op aarde, onder de mensen, geen andere naam gegeven door wie wij zalig gemaakt kunnen worden. Er wordt veel gepraat over God en er gaat, let op, de komende maand weer veel over Jezus worden gepraat. En altijd, in veel gevallen, een knuffelbare en een aaibare en een bereikbare Jezus. Die vooral gekomen is omdat wij zo geweldig zijn. En die vooral gekomen is omdat wij zo zielig zijn. En wij het zo nodig hadden. En hij zichzelf aan ons heeft gegeven. En voor ons een toonbeeld van hoe wij ook voor andere mensen moeten zijn. Dat we in zijn voorbeeld moeten leven. Dat we net zo menslievend moeten zijn. Kortom, daar zit geen haakje of geen randje of geen scherp kantje aan. Dat kind, dat kerstkind, daar kun je van alles mee doen. Kun je knuffelen, kun je een wieg leggen, een kribbe, daar kun je zelf allerlei dingen omheen. Je kunt er een boom omheen zetten. Maar op het moment dat kind gaat spreken, en dan zegt dat kind dit: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Zeg dat morgen eens tegen je collega's. Mijn Heer is de weg. Mijn Heer is de waarheid. Veel verder zul je niet komen. Veel verder zul je niet komen. Dat roept weerstand op. Dat roept weerstand op. En waarschijnlijk het meest van mensen die spiritueel, religieus, kerkelijk, doe het zelf religieus georiënteerd zijn. Die moeten erkennen die Jezus, die heb ik nodig. Die waarheid moet ik leren kennen. De waarheid over God. Dat is één. De waarheid over mezelf. Dat is twee. En de waarheid over Jezus. Want hem heb ik nodig. Hier staan twee eenvoudige, voormalige beroepsvissers uit Galilea. En de hoge heren, met de hoge IQ's en een enorme hoeveelheid kennis. Trouwens, even een zijstapje maken. Er is niks mis mee als je veel weet van de Bijbel, hoor. Er is ook een zekere tendens wat een beetje weerstand biedt tegen veel kennis. Dat is niet terecht. Er is niks mis mee om het Oude Testament uit je hoofd te leren. Er is niks mis mee om je verstand te gebruiken als je nadenkt over God en zijn boodschap. Maar als je daarvan af laat hangen en daarop rekent, dan ben je aan het verkeerde adres. Er zijn daar twee kerels, twee voormalige vissers. En die geleerde heren die verbazen zich erover hoe deze ongeletterde, ongeleerde mensen zoveel weten. Ze wisten nog niet een tiende van wat die kerels wisten, maar ze hadden ontdekt en ze wisten wat nodig was. Wie Jezus was. Ongeletterde, ongeleerde mensen. Het waren geen domme jongens. Wat Lucas hier bedoelt is dat hij zegt, deze mannen hadden geen theologische, religieuze, Joodse opleiding genoten, zoals de rabbijnen dat hadden genoten. Maar dom waren ze niet. In elk geval spraken ze twee talen, dat weten we zeker. Ze spraken Aramees, want dat was de voertaal. En ze kwamen uit Galilea. Galilea lag op een handelsroute van oost naar west. En daar werd de wereldhandelstaal van dat moment gesproken, namelijk het Grieks. Dan konden deze mannen ook in perfect Grieks brieven schrijven. En het evangelie in het Grieks opschrijven. Ze spraken Aramees, Grieks en misschien ook nog wel Hebreeuws. Ze waren niet op hun achterhoofd gevallen. Ze stonden hun mannetje en konden de boodschap duidelijk brengen. Maar het waren eenvoudige mensen. Waarom? Omdat ze het niet verwachten van hun eigen geestelijke spierballen, of van hun voorkomen, of van hun uitstraling. Maar ze kwamen met een eenvoudige boodschap. Jezus is Heer. Jezus is Heer. God regeert. De aarde is van God. De toekomst is van God. Jezus komt terug. En dan moeten ze even in een zijkamertje wachten en dan gaan die kerels met elkaar overleggen. Heb je het gehoord op een beetje een samenzwerige toon? Wat moeten we ermee? Ja, het is natuurlijk ook een duivels dilemma. Ook de benen, want er stond een vent bij ze, 40 jaar oud. Hè? Dus iedereen had lang genoeg de tijd gehad om 40 jaar te kunnen zien dat die man echt verlamd was en nu echt genezen was. 40 jaar, geen twijfel mogelijk. Het bewijs staat hier naast ons. Het vroeg meer geloof van ze om te zeggen van het is niet waar dan het is wel waar. Ze konden er gewoon niet omheen. Het was klip en klaar. Een man die 40 jaar lang verlamd lag bij de poort van de tempel staat hier op gezonde benen omdat hij de naam van Jezus genezing is geweest. Er is geen speld tussen te krijgen. Ze komen zelf tot die conclusie. Heeft u meegelezen wat ze zeggen? Want wij kunnen het niet ontkennen. En nou legt Lucas in Handelingen de vinger bij de zere plek. We kunnen het niet ontkennen. En dan komt de volgende zin, begint met het woordje maar. Maar. We gaan er alles aan doen om watgene wat we niet kunnen ontkennen te onderdrukken. Was het Jezus die die had gezegd dat het licht kwam in de wereld, maar dat de mensen duisternis liever hebben dan het licht? Dat is een hard oordeel. Mensen zijn geen slachtoffers van de duisternis, maar mensen zijn liefhebbers van duisternis. Waarom? Zegt Paulus in Romeinen, omdat ze de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken. En er moet iets gebeuren in dat hart van elk mens, waardoor dat verdwijnt. Waardoor dat licht gaat schijnen. En dan komen we op een terrein dat we zeggen, Heer, we leven het evangelie, we spreken erover. We zullen er dolgraag met iedereen over praten, maar we kunnen geen mensen veranderen. Dat kunt u alleen doen. Dus zo vertel je het evangelie. Je doet wat Jezus heeft gezegd. En je laat Jezus doen wat Jezus alleen kan. Namelijk dat het licht van binnen aangaat. Daar staan wij met onze handen machteloos gebonden, want het is een werk wat alleen de Heilige Geest kan doen. Wat de God die gesproken heeft, 1 Korinthe 4, licht schijnt uit de duisternis. Heeft dat licht doen schijnen in ons hart. Om ons te verlichten met de kennis van de heerlijkheid van God. Die is in het aangezicht van Christus. En de Bijbel is er duidelijk over. Wie dat niet ziet, is ongehoorzaam. Is ongehoorzaam aan die duisternis. En tegelijkertijd is het alleen in Gods handen. Waar en bij wie dat licht aangaat. We hebben er uren, dagen over kunnen praten. Want er is bij God niet de wil dat iemand verloren gaat. Alles zo lief heeft God de wereld gehad. Maar in hetzelfde handelingen lees ik dat zoveel als ertoe bestemd waren tot geloof komen. Snapt u het, die twee dingen met elkaar? Ik niet. Ik laat het maar aan God over. Maak je daar ook geen zorgen over. Maak je er maar zorgen over het feit of jij gehoorzaam bent aan de opdracht om het evangelie van Jezus uit te dragen en vooral ook uit te leven. Je kent misschien de bekende naam van de grote spreker Spurgeon, aan wie ze gevraagd werd, hoe maakt u zich geen zorgen over al die mensen die nooit van Jezus hebben gehoord en zonder Jezus sterven? Hij zegt, daar maak ik me heel veel zorgen over. Maar ik maak me veel meer zorgen over mensen die van Jezus hebben gehoord en er niet over vertellen tegen andere mensen. Dat is een veel grotere zorg voor mij. Het wonder stond naast. En het wonder van God in jouw leven gaat morgen met je mee. En of ze willen of niet, mensen kunnen er niet omheen. Als je Jezus Christus hebt leren kennen, heeft God een wonder gedaan in je hart. Als je Jezus hebt leren kennen, heeft God het licht in je hart aangedaan. Dat is een wonder, een daad, een grote wonder van Hem. En daar kunnen mensen niet omheen. Ga daar maar tussen. Vertel je verhaal. Laat zien hoe onomstotelijk waar het is wie Jezus Christus als realiteit voor jou is. Voordat we doen we nog aan het zingen waren, die prachtige liederen met de muziekgroep, heb ik ook gebeden, ook voor de preek, ondertussen aan het nadenken. En ik kwam op maar die Heer, er zijn zoveel momenten dat ik die kans voorbij heb laten gaan. Zoveel momenten dat ik met een handige opmerking het even een andere kant op wist te krijgen, dat ik niet datgene zei wat ik eigenlijk had willen, had moeten zeggen. Dan mogen we Gods vergeving opvragen. Dan mag God vragen om een tweede kans. Of misschien een derde kans. Ik ken het niet allemaal persoonlijk. Maar wat voor mij geldt, geldt waarschijnlijk ook voor een heel groot deel van jullie hier aanwezig. Er zal een man of een vrouw zijn in jouw omgeving die Jezus niet kent. In mijn omgeving is dat ook zo. En ik zou er een been of een arm voor over hebben als ik hem, als ik mocht meemaken dat God zichzelf aan hem laat zien. Oh, wat wil ik dat graag. Ik bid er bijna elke dag voor. Heb jij ook zo'n iemand? Een man, een vrouw, een kind, een kleinkind? Maakt niet uit wie. Zullen we een moment straks, als ik afsluit met het gebed, stil zijn, dat jij nu de gelegenheid heeft om die man, die vrouw, de naam van die persoon voor Gods troon te brengen. En dat God de bereidheid en het verlangen uitspreekt om ook te zijn, zoals Petrus en Johannes, voor die persoon. Dat God zich kan gebruiken door zijn geest om die persoon te bereiken. Zullen we samen danken en bieden. En dan beginnen we met danken, Heer Jezus. Oh, we danken u dat u echt in uw woord. En we lezen in heel Handelingen zoveel voorbeelden van dat u heeft gezegd. Jullie zullen mijn getuigen zijn. U vraagt het niet aan ze. U weet het zeker. Ze gaan getuigen. U heeft ze overweldigd met wie u bent. U heeft ze overweldigd. U heeft ze vervuld met uw Heilige Geest. En ze kunnen niet anders dan spreken en getuigen van u. En u bewijst dat, Heer, met bekering. Met wonderen en tekenen en met de groei van uw gemeente. Dank u wel dat u niet veranderd bent. En we bidden u dat u op ons wilt aanraken en wilt veranderen en in vuur en vlam wilt zetten. Heer, als er dingen in de weg staan, als er een grauwe, grijze of een deken ligt over ons leven, over ons hart, over ons gebedsleven, over onze gewoonten, Heer, geef ons dan uw genade dat we die weg kunnen nemen. Wilt u hem wegnemen? Zodat de schat van uw heerlijkheid, van uw grootheid kan gaan stralen. Misschien dat we het zelfs nog niet eens bewust zijn, Heer, maar dat mensen aan ons gaan zien. Wat is er met jou aan de hand? Heer, we willen een moment nemen om persoonlijk een naam voor uw troon te brengen. Heer, dank u wel. Dank u wel dat bij u alle dingen mogelijk zijn. En dat u ieder mens kunt aanraken en kunt veranderen. We leggen dat in uw handen. Helpt u ons maar om gehoorzaam te zijn en bruikbaar in uw dienst. Om Jezus wil. Amen.